Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, Psalm 119, vers 3 en 45 willen we nu zingen. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En vers 45, o Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, dat hemelheer zich schikt naar uw bevelen. Psalm 119, vers 3 en 45.
Oh,
Gemeente, vanavond zal ons het Pinkster-evangelie worden gelezen uit Handelingen 2 en dan nu de versen 14 tot en met 21. Dus de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 14 tot en met 21. Maar vooraf artikel 21 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig, voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nood enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Lezen we nu Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 21. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
Psalm 72, vers 3, 6 en 9. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer en de stedelingen zullen bloeien. Psalm 72, vers 3, 6 en 9. Inmiddels zijn er drie collecten, diaconie, kerk en de derde collecte is de Pinkstercollecte voor de zending. Op deze Pinksterdag bijzonder aanbevolen. We zingen Psalm 72, vers 3, 6 en 9.
Thank you.
Gemeente, op deze Pinksterdag willen we Gods woord bedienen uit Handelingen 2. En dan nu de versen 17 en 18. Handelingen 2, vers 17 en 18. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Een belofte van Pinksterzegen. De tijd van die zegen. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. De rijkdom van die zegen. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En de uitwerking van die zegen. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Een belofte van Pinksterzegen. De tijd van die zegen. De rijkdom van die zegen. En de uitwerking van die zegen. En het zal zijn. Gemeente, het zijn woorden van Petrus, de apostel. Op de Pinksterdag. En de dag van het Pinksterfeest is vervuld. En de dag is niet alleen vervuld, maar ook het huis is vervuld en het hart wordt vervuld. En ook de mond van de apostel Petrus wordt vervuld. Hij staat met de elven. En hij verheft zijn stem en hij spreekt hen aan. Vers 14, hij weerlegt de spot, want ze hebben gezegd, ze zijn vol zoete wijn, het is dronkenmanstaal wat je hoort. Maar dan gaat Petrus juist het Pinkster-evangelie verkondigen. Het gaat om de grote werken Gods. Het is geen dronkenmanstaal, maar het zijn de krachtige en de gezonde woorden Gods en het zal zijn. En dan haalt hij een citaat aan van de profeet Joël, die zoveel eeuwen geleden heeft geleefd. Dit is het nu, wat Joël al heeft geprofeteerd, zoveel eeuwen geleden. Hij doet Gods woord open, hier staat het, wat en het wordt vervuld. En het zal zijn, het zal geschieden, het wordt. Want Gods welbehagen wordt volvoerd, de tijd wordt vervuld. Gods werk is gegrond, gemeente, in Gods woord. Dat is het fundament van de prediking. Wat moeten Gods knechten preken? Alleen het woord. Ze komen met het woord. Zoals Petrus hier komt met het woord van Joël. Uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de boeken, die waren er natuurlijk nog niet in die tijd. Het Oude Testament wel, de geschriften, de de wet en de profeten en de geschriften en hieruit de profeet Joël, dan komt Petrus niet met zijn eigen woord, maar hij komt met Gods woord. Want dat woord van God dat heeft gezag. Dat woord van God dat heeft autoriteit. En zo moeten Gods dienaren nog komen, alleen met het woord. Want ook Gods woord is het fundament van het geloof. Gods werk moet in Gods woord terug te vinden zijn. Als we denken dat het werk van God in ons leven is, dan moeten we naar het woord en dan moeten we daarin ook dat onderzoeken of dat wat er in ons omgaat, geestelijke ervaringen, of dat ook bijbelse ervaringen zijn, of dat gegrond mag zijn in Gods woord. Een bijbelse bekering en bijbelse leiding en oefening en bevinding, want anders heeft het geen dageraad, dan zal het op niets uitlopen. Dit is het wat en het zal zijn. In de laatste dagen. In de laatste dagen. Dat heeft Joël gezegd en het wordt ook door Petrus gezegd. Joël zegt het zo, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Het zal zijn in de laatste dagen. Dat zijn die dagen tussen Pinksteren en wederkomst. Wij leven nu in de laatste dagen. De belijdeniscatechisanten hebben dat geleerd, die bedelingen, die perioden van het genadeverbond. Eerst die particuliere periode dat de Heere dat persoonlijk sprak en werkte onder die geslachten, zeg maar van Adam tot Noach. En dan de patriarchale periode dat de Heere werkte onder Abraham en Isaac en Jacob en hun kinderen. En dan de nationale periode onder het volk Israël vanaf de berg Sinaï en dan zo die tijd van het Oude Testament. En dan komt die kerkelijke vorm vanaf het Pinksterfeest en het zal zijn in het laatste der dagen. Dan komt er die internationale vorm. Dat wil zeggen dat er natuurlijk niet alleen meer onder Israël dat werk van de Heere is en af en toe is een heide van buitenaf. Maar dan gaat de Heilige Geest wereldwijd werken. Dan worden de grenzen doorbroken, gemeente. En dan is die geest, die is niet aan een grens gebonden. Dan onder alle geslachten, de laatste dagen. Je mag ook zeggen de uiterste dagen. De tijd dat de wereld naar haar einde gaat. Dat zijn de laatste dagen, de uiterste dagen. We zeggen wel eens, als er iemand heel dicht bij het sterven is, hij of zij ligt op zijn of haar uiterste. Dan zal het niet zo lang meer duren of hij of zij zal sterven. En door in die uiterste dagen, en dan zijn het moeilijke dagen, want het gaat door bloed en vuur en rookdamp. Kijk maar in vers 19. En zo heeft Joël het ook gezegd. Bloed en vuur en rookpilaren. Nou, kijk maar op de wereld. Kijk maar in die periode tussen Pinksteren en nu. En we leven ook in een tijd van bloed en vuur en rookdamp. Wat zijn er veel oorlogen. Wat worden de christenen vervolgd? En toch, Gods kerk wordt toegebracht en thuisgebracht. We hebben vanmiddag zondag 21 gehoord dat de zonen Gods, die gemeente die verkoren is uit het ganse menselijk geslacht, zich bijeen vergadert. Dat gebeurt. Gods kerk wordt toegebracht, thuisgebracht. Kijk maar in het verloop van het boek Handelingen, dan worden die mensen toegebracht, onverhinderd. En daarom, gemeente, een aansporing. De dagen gaan voorbij en de doorluchte dag, de grote dag des Heren, komt. En hierna is er geen tijd meer, zegt God. Ja, zegt Joël. Ja, zegt Petrus. Zegt God. Want God spreekt door zijn profeten. God spreekt door Joël. En God spreekt ook vanavond door zijn woord. Hier de woorden van apostel Petrus. En die woorden die klinken ook vanavond in de Elimkerk. En waar we misschien ook meeluisteren. Misschien wel heel ver weg. Maar zegt God. De laatste dagen. We horen wel eens om ons heen, dan wordt er gezegd, het is een donkere tijd. Dat is zeker. Het is een moeilijke tijd. Wie zal het ontkennen? Wat zijn er veel mensen bang en onzeker. En dat is ook wel te begrijpen, want er gebeurt nogal wat op deze wereld. En hoe zal dat allemaal gaan? Hoe zal het er over een jaar uitzien? Hoe zal het... Dat hoor je wel eens zeggen. Mijn kinderen, wat zullen ze nog meemaken? Mijn kleinkinderen, wat zullen ze nog meemaken? Maar weet je, gemeente, er zijn geen betere dagen dan nu. Waarom niet? Omdat je nog bekeerd kunt worden. Omdat het Pinksteren is geweest. En wij mogen vandaag aan Pinksteren denken. Jongens, meisjes, je kunt bekeerd worden in de laatste dagen. Want je hoeft er niet voor in Israël te wonen. Je kunt overal op deze wereld, wie je ook bent, welke huidskleur je ook hebt, bekeerd worden, zalig worden. En we hadden het vanmorgen over tellen. En dan werd er geteld van Pascha naar Pinksteren. Weet je nog hoeveel dagen? Hè? 7 weken, 50 dagen. En toen heb ik die tekst nog aangehaald. Leer ons onze dagen tellen. En nu zijn we in onze nu zijn we in de laatste dagen. Maar het kan voor ons ook zijn de laatste dag of de laatste dagen van ons leven. Misschien is het wel de laatste Pinksterdag die we beleven. De laatste dagen. Dat is de ernst, gemeente. Het gaat op een eeuwigheid aan. We hadden het er zojuist nog over in de consistorie. Alles staat in het licht van de eeuwigheid. In de gemeente vallen mensen weg. Zijn mensen weggevallen. In de families van mensen onder ons, waar soms zo plotseling rouw komt. En de laatste dag van iemand soms helemaal onverwachts komt. En daarom in de laatste dagen, maar gemeente, ik zei al, het zijn de beste dagen. Want er is geen betere tijd dan nu. De apostel Paulus zegt, zie nu is het een wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Matthew Henry zegt, het is de evangelietijd. Je kunt nog zalig worden. Daar is voor een zondaar gelegenheid, ruimschoots gelegenheid om tot God bekeerd te worden. De dienaren van het evangelie gaan nog uit. Er worden nog mensen geroepen in Gods dienst. Dat woord van het evangelie wordt gepredikt. De zaligmaker wordt aangewezen als de enige weg tot God. De zaligheid wordt ons nog aangeboden om niet. Het is een aansporing, gemeente. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Het is niet zomaar Petrus alleen. Het is niet zomaar Joël alleen. Het is niet zomaar een dienstknecht die het zegt, maar zegt God de laatste dagen. O gemeente, bedenk dat eens. Jongeren, bedenken jullie dat ook, de laatste dagen? Je denkt misschien nog een leven lang. En je denkt aan mensen die een hele hoge leeftijd bereiken. En misschien word ik ook wel zo oud. En het leven lacht je toe. Allemaal plannen misschien. En ik zeg natuurlijk niet dat je geen plannen en idealen mag hebben. Maar denk eraan, de laatste dagen, maar het zijn ook de beste dagen. Je krijgt nu nog genadetijd. In de eeuwigheid is die genadetijd voorbij. Dan zou je nog wel willen. Als je onbekeerd sterft en in de eeuwigheid bent, dan zou je nog willen. Dat die klok van de Elendkerk nog één keer voor je zou gaan luiden. En dat die deuren van de Elendkerk nog één keer voor je zouden opengaan. En dan maakt het niet uit wie er op de preekstoel zal staan, maar dat je nog maar eens één keer dat woord zou mogen horen. De laatste dagen, gemeente. Jongeren, ouderen. Het is wat om dat woord te verwerpen, zegt God, en we laten God maar praten, misschien heel onverschillig. Hij zegt, zal mijn tijd wel duren, zou het allemaal wel waar wezen, je haalt je schouders op. Of misschien ben je wel heel ernstig, en je zegt misschien wel, dat gaat zomaar niet, het is allemaal waar, maar je houdt God als het ware buiten je leven. En je gaat eraan voorbij. Er gebeurde nogal wat op de Pinksterdag. En die mensen zeiden, het is dronkenmanstaal. Die mensen zijn niet goed bij hun hoofd. En ze gingen gewoon weer over tot de orde van de dag. Maar Petrus zegt, denk eraan mensen. Dit is nu in de laatste dagen wat er gebeurt. Dat God zijn geest geeft, dat zegt God. En als je nu Christus verwerpt, dan verwerp je de Vader. Want Christus zegt, wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En dan zegt Johannes zo heel ernstig, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, die is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dat is wat. Als je niet gelooft, dan ben je veroordeeld. Omdat je niet gelooft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus dat ongeloof van mij, dat is schuld voor God. Wij zitten soms zo te denken als een soort slachtoffer. Dan zit je onder de preek en dan denk je, ja, dat moet je gegeven worden en ja, maar ongeloof is schuld. Dan ben je veroordeeld, dan ben je alreede veroordeeld. Dan ligt die toren Gods op ons. Ja, moet je dan zomaar aannemen? Ja, daar heeft Johannes het natuurlijk ook over, zoveel hem aangenomen hebben. Weet je, dat aannemen, dat is louter genade. Die 3000 pinksterlingen gingen die uit zichzelf dat woord gaarne aannemen. Vers 41, nee. Dat deden ze door die pinkstergeest gedreven. En dan moeten we allemaal smeken. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, opdat ik mag buigen, dat ik gewillig gemaakt word door de Heilige Geest. Gemeente, zo gij zijn stem dan op deze Pinksterdag heden hoort, gelooft zijn heil en zijn troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. We gaan naar het tweede punt, de rijkdom van die zegen. En het zal zijn, in de laatste dagen zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Ik zal, zegt God, van mijn geest uitstorten op alle vlees. Gemeente, dat is een belofte van dat onwankelbare genadeverbond. Ik zal, en even later zal ik, dat ligt nu zo eeuwig vast aan Gods kant. Dat ligt nu zo eeuwig vast in dat welbehagen van God de Vader. Ik zal, en daarom zal het gebeuren. Want de Heer is natuurlijk niet van een mens afhankelijk. De volle verantwoordelijkheid ligt op ons, gemeente. Maar de Heer is niet van mensen afhankelijk, want er zou er niemand komen. Ik zal. Het is vrijmachtig, soeverein, onwederstandelijk. Daar zit geen mens op te wachten. Maar die zaligheid die gaat van God uit, komt vanuit zijn liefdehart. Ik zal, eenzijdig, krachtig, dat is niet tegen te houden. Als die Pinkstergeest vanavond hier in de kerk of thuis waar dan ook gaat werken, dan is het ik wil en zij zullen. Dat kan geen mens tegenhouden. Dan ben je misschien wel in de kerk gaan zitten en je denkt, nou, ik ga een poosje dutten. Ik ga een poosje wegzwerven met mijn gedachten. Ik ga maar even afwachten totdat het weer 7:30 is. En dan kunnen we weer naar huis, dan hebben we het weer gehad. En ineens komt er een woord van de preekstoel. En dat haakt in je hart. Kan gebeuren. Misschien moedeloos hier gekomen. Misschien wel een oudere die thuis zit mee te luisteren en zegt, ach, ik ben al zo oud. Ik zal. En de Heere gaat een goed werk beginnen. Het is niet aan een leeftijd gebonden. Wat een kracht. En ik zal, dat is ook zo neerbuigend dat welbehagen. Want die grote, die heilige, die grote heilige ik, tot die kleine zondige zei, ik zal, wat buigt die God dan laag neer? Zou die belofte dan hier van die Pinksterzegen ons niet moeten uitdrijven naar de troon van Gods genade? En wat is dan de inhoud van die rijke zegen? Ik zal uitstorten van mijn geest, van mijn geest. Hij zal die geest geven, mijn geest, zegt God. De Heilige Geest is de geest van God. Die geest die gaat uit van de Vader en van de Zoon. Christus heeft de gaven van de Heilige Geest verdiend. En hij stort die gaven uit. We hebben het vorige week zondag gehoord vanuit Psalm 68. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen. O Heere God, mijn geest. Die Heilige Geest, zegt Calvijn zo mooi, zo treffend ook, is de sleutel die de deur opent tot de schatten van de geestelijke goederen. Die Heilige Geest is de sleutel die de deur opent tot de schatten van de geestelijke goederen. Ik heb niet de beschikking over Gods geest. Wij niet, gemeente. Wij zijn er zo van afhankelijk. Daarom zijn we natuurlijk ook begonnen met, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Ontwaak, noordenwind. Kom, gij zuidenwind, bitte bruid, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. Heere, doorwaai de hof van uw kerk in deze wereld. Heere, doorwaai de hof van uw kerk in Nederland. Doorwaai de hof van onze gemeenten. Doorwaai de hof van onze gemeente hier. Doorwaai de hof van mijn gezin, van mijn familie. Doorwaai de hof van mijn hart. Zullen we dat samen bidden om die geest? Mijn geest, zegt de Heer. En dan staat er, ik zal uitstorten. En we noemen het Pinksterfeest, jongens en meisjes, ook wel het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Uitstorten. En hier in vers 17 zie je dat woord uitstorten. En in vers 18 uitstorten. En in vers 33 uitstorten. En Joël heeft het over, ik zal mijn geest uitgieten. Nou, je ziet het helemaal gebeuren, hè. Uitstorten. Je hebt een emmer water, hè? Die zit boordevol met water en je stort die emmer uit. Nou, dat water dat stroomt overal heen. Je giet het uit, je stort het uit. Dus dat is in grote overvloed. Dat is niet zomaar een druppeltje hier, een druppeltje daar. Nee, dat is uitstorten. En dat is nu met Pinksteren gebeurd. De Heilige Geest wordt uitgestort. Zo uitgestort, gemeente, dat het overal heen stroomt. Dat water van de geest stroomt overal heen. Een grotere overvloed en meer verschillende gaven dan voor de komst van Christus en voor de hemelvaart van Christus, lezen we in de kanttekeningen bij Joël. Dus er is een grotere overvloed van die geest en daar zijn ook meer gaven van die geest. Want die Heilige Geest heeft Christus verdiend en nu wordt die geest uitgestort. En gemeente, de rivier Gods is vol water en hij zal tot ons komen, zegt Hosea. Hij zal tot ons komen als de regen, de spaderegen en de vroege regen des lands. Daar zullen plasregens van zegen komen, uitstorten. Dat is nog iets, overvloed. Maar uitstorten, dat gaat ook, jongens en meisjes, van boven naar beneden. Als je een emmer leeggooit, dat gaat natuurlijk niet van beneden naar boven. Nee, dat gaat natuurlijk van boven naar beneden. Dat water, dat stroomt van boven naar beneden. Is dat niet bemoedigend? Op deze Pinksterdag, gemeente. Daar zit iemand in de kerk of thuis, die kan nergens bij. En die zit daar. Het is zo dor, zo droog. Ik zal uitstorten van boven naar beneden. Die weg van beneden naar boven, dat gaat niet meer. Die is afgesneden, maar ik zal uitstorten van boven naar beneden. Zitten hier misschien mensen die in een land zijn dor en mat zonder water, zoals Psalm 63 dat zegt. Die in die dorheid en in die droogheid verkwijnen. Die in dat dorre Moerbezi-dal zitten vandaag. Daar is zo'n rijke belofte. Begeerd van de Heere, zegt Zacharia, regen. Ten tijde des spadenregens, ten tijde van de late regen. De Heere maakt de weerlichten en hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. Die grote bomen, die hebben genoeg. Maar dat kleinste plantje heeft ook genoeg en niet tekort. Is dat geen vertroostend beeld, uitstorten? Dan kan dat water van de Heilige Geest komen. Ook op dat kleinste plantje. Ook op dat kleinste plantje wat je eigenlijk nauwelijks ziet. En dat plantje wordt erdoor bevochtigd en het kan gaan groeien. Ik zal uitstorten. Bedelen, gemeente. Bedelen, bedelen, bedelen. Want we hebben die geest zo nodig. Uitstorten van boven naar beneden. En we hebben van onszelf helemaal niets. Maar de Heere kan het geven, wil het geven uit genade. Zal God aan zijn geest niet geven, degene die hem bidden. Ik zal uitstorten. En dan is het zo een wonder. Dan staat hier op alle vlees. En dat is nu een groot wonder van Pinksteren. Ik zal, dat is de bron. Mijn geest, dat is de inhoud. Uitstorten, dat is de overvloed en ook de richting waarvan die geest komt. Maar nu staat er het wonder op alle vlees. Wat betekent dat alle vlees. Nou, als je dat woord vlees neemt, dan mag je daar in voor invullen allerlei soorten van mensen. Dat betekent allerlei mensen. Van welk geslacht dan ook. Van welke ouderdom staat er in de kanttekening, dat betekent leeftijd. En van welke staat ze zijn. Dus van welk geslacht ze zijn, van welke leeftijd ze zijn, van welke staat, welke positie ze hebben in dit leven. Ik zal uitstorten op alle vlees, allerlei soorten van mensen. Of het nu een man is of een vrouw. Of het nu een ouder iemand is of een jonger iemand. Of het nu een rijke is of een arme. Of het nu een heer is, een baas of een knecht, een slaaf. Of iemand nu heel hoog een functie heeft in de maatschappij, een hoge maatschappelijke positie. Of alvast was je maar een bedelaar. Er staat hier niet, ik zal mijn geest uitstorten op alle mensen. Dat wordt hier niet bedoeld. Op alle mensen. Want dan zouden alle mensen die Heilige Geest geven, krijgen. Maar hier wordt bedoeld op allerlei soorten van mensen. De kleur van het vlees van de mensen is niet meer belangrijk. Of je nu een lichte huidskleur hebt, of een donkere huidskleur, of een getinte huidskleur. Of je nu van het Joodse volk komt, of je komt van, nou ja, een ander volk, waar dan ook in deze wereld. Maar ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Die middelmuur van de afscheiding des afscheidsels is gebroken. Wat een rijkdom. We kijken nog even wat dieper naar het woordje vlees. Kijk, als het woord vlees in de Bijbel gebruikt wordt, sarx, dan wordt er vooral betekend, bedoelt het zondige, verdorven vlees. Dan gaat het vooral over de mens der zonde. De mens in zijn afkeer, in zijn tegenstand, in zijn vijandschap tegen God. En nu zegt God, ik ga uitstorten van mijn geest op alle vlees. Maak dat het wonder niet nog wonderlijker, gemeente. Dat de Heere dat nu doet op allerlei mensen. Dat is een groot wonder. Dan kan het voor iedereen op deze wereld. Maar dat de Heere dat nu doet op die zondige mensen, op die verdorven mensen. Op mensen waarvan de Heere in zijn woord zag dat hij nederzag op deze wereld. En hij zag dat er niemand was die naar hem zocht en niemand die naar hem vroeg. En nu zegt de Heere, nu ga ik op dat zondige vlees mijn genade uitstorten. Ik zal uitstorten op alle vlees. Dan kan het voor de meest goddeloze zondaar. Misschien zit je wel in de kerk of thuis en je hebt iemand in je gedachten. En je denkt, hoe moet dat toch ooit goed komen? Zou je je handen dan niet eens vouwen? En je knieën als het kan nog eens buigen bij dit woord en zeg, Heer, het is Pinksteren vandaag, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Zou u het dan op mij willen doen? Want zo'n grote zondaar als ik, er is geen grotere zondaar. Of op hem of haar die zo ver in de zonde verstrikt zit. Ik zal uitstorten op mijn geest van alle vlees. Zeg gemeente. Als dat nu gebeurt, hè, dan wordt een vleeselijk mens een geestelijk mens. Door het werk van de Heilige Geest. Nou, dat zie je nu gebeuren op de Pinksterdag. Dat zijn vleeselijke mensen, dat zijn zondige mensen. Die staan daar, parters, meders, elamieten, inwoners van Mesopotamië, waar ze allemaal vandaan komen. En dan gaat Petrus spreken. En dan komt de Heilige Geest erin mee en die brengt het in het hart. En dan gaan die mensen roepen, wat zullen we doen? Nou, dan word je een geestelijk mens. Zeggen die mensen dan gelijk, we zijn geestelijke mensen? Nee, die weten niet meer hoe ze zalig moeten worden. Maar dan ben je word je door de geest geleid. Dan word je een geestelijk mens. Je moet dat prachtige boek maar eens aanschaffen van die oudvader Florentius Costeres. Hij heeft jaren gestaan in de kop van Noord-Holland. In Hoorn. Daar vind je nu niet zo heel veel meer. Maar in die tijd nog wel. En er zijn natuurlijk nog van die plekken in Noord-Holland waar dat woord mag klinken. Die heeft zo'n boek geschreven, De Geestelijke Mens. In zijn begin, in zijn voortgang, in zijn einde. En dan gaat hij daar allerlei preken, heeft hij daarover gehouden, over die geestelijke mens, hoe dat begint. Hoe dat voortgaat en hoe die in zijn einde is. En hoe die op zijn slechtst is en hoe die op zijn best is, die geestelijke mens. Costeres zegt ook in een van die preken of in zo'n serietje van preken, dan zegt hij, dat zijn nu mensen die gaan zuchten onder dat verdorven vlees. Dan denken we aan Paulus, daar gaat die preek ook over, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, ik ellendig mens. Maar ook ik dank God, door Jezus Christus, onze Heer. En zo gemeente, die rijkdom van die zegen op alle vlees. En dan wordt het ook uitgewerkt, onze derde gedachte. Maar dan gaan we eerst zingen uit Psalm 102 vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven. En zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht. Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen, zich in zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden. Psalm 102 vers 10. Belofte van Pinksterzegen. De tijd van die zegen. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. De rijkdom, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dan nu de uitwerking van die zegen. En dan worden er vier dingen genoemd. Wat gaat er nu gebeuren? En uw zonen En uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen, dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. Vier dingen. En. Zie het staan. Het is onuitputtelijk. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Wat heeft Joël nu gezegd? Nee, wat heeft God nu gezegd? Dat er met Pinksteren zo'n rijke tijd zal komen. En dat dan de Heere zou gaan werken onder de nakomelingen. God werkt in de geslachten. Dat belooft God. Met Pinksteren ga ik werken in de het ene na het andere geslacht. En dat geldt natuurlijk voor die geslachten van de Joden van Israël. Dat is vervuld ook onder Israël. Lees maar verder in dat boek Handelingen. 3000 op de eerste Pinksterdag, jongens en meisjes. Dat waren vooral Joden, Jodengenoten, gemeente. Daar ging de Heere rijk onder werken. In hoofdstuk 4 lees je over dat die menigte aangroeit tot 5000. En in hoofdstuk 5 dan lees je over menigten van mannen en vrouwen. Is dat dan niet waar? Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Ik zal mijn geest uitgieten op uw zaad. En mijn zegen op uw nakomelingen. Maar geldt niet alleen voor het Joodse volk. Het geldt ook voor de heidenen. Allerlei geslachten zullen God kennen. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En nu gaat het er niet meer om over welk volk, uit welk volk je komt. Maar uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Daar waar ik mijn woord breng, zal ik gaan werken in de lijn van de geslachten. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Wat is dat? Dat betekent niet dat die mensen allemaal de toekomst gaan voorspellen, profeteren. Maar als je nu een kanttekeningenbijbel hebt, dan moet je kanttekening 41 maar lezen. Daar staat het heel duidelijk. God klaarlijk, dat is helder, duidelijk kennen. Op de zaligmakende wijze. En anderen van hem onderrichten, dat is onderwijzen. Dus God kennen. En anderen over die God gaan onderwijzen. Want ze zullen mij allen kennen, zegt de profeet Jeremia, van hun grootste toe. Van hun kleinste af tot hun grootste toe. En ze zullen zo vol worden van de Heilige Geest dat ze moeten spreken. Gods werk komt openbaar. Geslacht aan geslacht zal Gods grootheid roemen. En zal zijn gerechtigheid vermelden. En Gods woord zal worden doorleefd in die geslachten. En verbreid. Gemeente, het is Pinksteren. Geslachten zullen profeteren. Wat hebben we nu allemaal nodig? Dat we God leren kennen. Dat we God leren kennen. En we hebben allemaal wel een beeld van God. En we hebben allemaal wel een gedachte van God. Voor de een is God een soort tiran. Die alles maar doet zoals hij dat wil en zo willekeurig is. En die eigenlijk onberekenbaar is. En een ander die heeft een beeld van God. Nou ja, God die alles wel goed vindt en alles door de vingers ziet en zo lief is en... En we hebben eigenlijk allemaal verkeerde beelden, denkbeelden van God. Maar als die Heilige Geest nu komt, dan ga je profeteren en dan ga je God kennen. Dat heb je nog nooit gehoord. Dan ga je God kennen, hoe die echt is, is een heiligheid. Zo heilig, maar ook zo rechtvaardig, maar ook zo goedertieren, zo langmoedig. Zo genadig, zo barmhartig, goed in al zijn deugden, gemeente. Dan ga je ook profeteren en zijn naam belijden. Morgen gaan hier jongeren belijdenis doen. Maar als je nu zo zou mogen belijden, jongeren. Niet alleen dat ene moment hiervoor in de kerk, maar ook zijn naam belijden. Daar worden we allemaal toegeroepen, gemeente. Goed van God spreken en klein van onszelf, groot van Christus. En ook van die kenmerken van het genadeleven. Paulus, die ging ook profeteren, hè. Paulus, die kreeg ook die Pinkstergeest op de weg naar Damascus, toch? Jazeker. En toen ging hij God kennen. Hij wist het niet meer. Wie zijt gij, Heer? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat hoort bij dat profeteren. En toen ging hij ook anderen van hem onderwijzen. Daar mag je naar uitzien. En kinderen des Heren, daar mag je ook naar uitzien dat je God klaarlijk helder mag kennen. Die zaligmakende kennis van God door de Heilige Geest. Zoals we dat vorige week zondagavond hoorden in die preek over de catechismus zondag 20. Dat die geest ook mij gegeven is. Opdat hij mij Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten. En bij mij eeuwiglijk blijven. Gemeente. Zou je dat niet vragen voor de geslachten? Zou je dat niet vragen voor de geslachten? De Heere werkt nog, ook in deze tijd. Ik moest even denken toen we net Psalm 102 vers 10 zongen. Misschien heb ik het al eens een keer verteld, maar dan doe ik het maar voor de tweede keer. Het was in mijn eerste gemeente, Middelharnis. Waar ik als predikant mocht dienen. En ik heb de mensen vaak horen vertellen. Het had indruk gemaakt. Het was al enkele jaren daarvoor. Ik kwam er in 2010. Maar daar in het jaar 2000 stond dominee J. Karels in Middelharnis. De predikant waar vanmiddag een preek van gelezen is. En wat worstelde die man met de eeuwwisseling. Hoe moest dat toch? Het was toen allemaal zo rond 2000 en dit zou gebeuren en dat zou gebeuren. En de computers zouden uitvallen. Nou ja, dat zou van alles gaan gebeuren. Maar ja, hoe moet het nu in die nieuwe eeuw? En toen maakte de Heere die dominee in Middelharnis wakker. In die nacht van 31 december op 1 januari. En toen kwam dat vers. Zijn gedachten, in zijn hart. Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen, zich in zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden. Toen heeft hij het natuurlijk opgezocht en het kwam voor in Psalm 102, vers 10. En toen kwam hij de volgende morgen op de nieuwjaarsdag op de preekstoel. En toen zei hij tegen de gemeente van Middelharnis, ik heb een boodschap voor jullie. Ook voor de jongeren en voor de kinderen, maar voor allemaal. Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen. Je begrijpt, gemeente, ik heb het nogal eens aangehaald in de loop van de jaren dat ik daar stond. Denken jullie nog eens aan dat versje? En is het nu al gebeurd, hè? En gemeente, dat mag ook moed geven, hè? Het volk in later eeuw geboren zal zijn macht en goedheid horen. Dat kan het voor u nog. Dat kan het voor jou nog. Bij God vandaan, omdat er staat, ik zal. Ik zal. En gemeente, dat moet wel gebeuren. Maar dan staat er iets voor jongeren en dan staat er ook iets voor ouderen. En uw jongelingen, staat er, die zullen gezichten zien. Jongeren, horen jullie? Er zullen jongeren delen na Pinksteren, ja, juist jongeren, in het werk van de Heilige Geest. Ze zullen gezichten zien, dat is niet wat fantaseren. maar hun ogen zullen opengaan om te zien wie God is en wie Christus, zie wie ze zelf zijn en wie Christus is. Waar kijk je naar? Kijk je misschien alleen nog maar naar de zonde, naar de wereld? Kijk eens op deze Pinksterdag naar boven. En vraag eens, Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. Jongeren, bid, wend mijn oog van al die ijdelheden, die lege dingen van de wereld af. Pinksterfeest zegt, God werkt ook onder jongeren. Die jonge Timotheus, die zoon van een gelovige Joodse vrouw, van een heidense vader, zijn ogen werden geopend. Jongeren, ga met dit woord van vanavond eens naar de Heere terug. En bid of de Heer het waar wil maken in je leven. Ik heb ook een woord. Nee, God heeft een woord voor ouderen. Zit je hier in de kerk, uw ouden zullen dromen. In de tijd na Pinksteren zullen nog ouden bekeerd worden. Ja, zegt er iemand, ik ben de 90 al gepasseerd. Uw ouden zullen dromen. Dat betekent niet, die oude mensen zullen verwarde gedachten hebben, ze worden dromerig, nee. Weet je wat dat betekent, dromen? Ze zullen op een toekomst zien die wacht, een blij vooruitzicht. Dat heb je toch wel eens. En heb je een droom, dat kan soms een hele mooie droom zijn. En dan word je wakker. En dan denk je, ach, was het maar echt zo. Zoals ik gedroomd had, kan natuurlijk ook andersom. Maar soms heb je dat wel eens. Maar deze werkelijkheid is heerlijker dan die mensen ooit konden bedenken. Je zou kunnen zeggen, mooier dan de mooiste droom. Geen oog gezien, geen oor gehoord, in het hart van een mens niet opgeklommen. Ouderen, zul je niet moedeloos worden? En zul je niet lijdelijk zijn? Van ik wacht mijn tijd wel af. De laatste dagen, hè. En voor u zijn het zeker de laatste dagen. Maar gebruik die laatste dagen dan om tot God te roepen. We lezen van een oude Mnason, een oude discipel, op Cyprus. Maar er is wel haast bij. In de laatste dagen, voor een doorn, een dennenboom. Voor een distel, een middenboom. En tenslotte, er staat op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Daar staat in Joël het woordje ja. Ja, ook over de dienstknechten. Zelfs over de dienstknechten. Nu maakt het werkelijk niet uit of je rijk bent of arm. Wat voor positie je had, hè, wat voor werk je doet of welke functie je hebt. Of je nu hoog staat of laag van staat bent. Maar ja, je hebt een voorname hoofdman, Cornelius. Ja, die was ook zo iemand in wie de geest werkte. Die man die had wel wat verantwoordelijkheden. Maar je had ook zo'n eenvoudige discipelin, Dorcas in Joppe bijvoorbeeld. Ja, die was daar ook zomaar eenvoudig in haar eigen leven bezig. Ja, ook, zegt de profeet. Op mijn dienstknechten. Op mijn dienstmaagden. Dat dienstmeisje in Filippi werd wel verlost van, ja, van die duivelse geest. Dan kan het toch voor de laagste. Dan kan het toch voor de meest ver afgedwaalde zondaar. Dan kan het toch voor de diepst gezonken zondaar, gemeente. Wat een belofte, hè. Een belofte van Pinksterzegen. En nu? Ja, nu gaan we naar huis. En dan morgenochtend nog een dienst, de tweede Pinksterdag. En nu? Hoe ga je nu naar huis? Hoe ben je daar thuis of waar je dan ook mee zit te luisteren? Zou je nu met dit woord niet eens gaan bedelen om Gods werk voor uzelf, uw man, uw vrouw, de kinderen, de kleinkinderen, de anderen, binnen de kerk, buiten de kerk. Ze worden er allemaal bij betrokken. Leven in de laatste dagen. En het zal zijn, zegt God. En God is geen man dat hij liegen zou. En hij is geen mensenkind dat hem iets berouwen zou. Zal hij het zeggen en niet doen? Zal hij het spreken en niet bestendig maken? En daarom, onder deze belofte van Pinksterzegen, onder dit woord van God, dat vanavond tot u, tot jou, weet ik waar vandaan komt, is er maar één ding nodig. Dat is roepen. Roepen. Roepen tot God. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, we danken u dat tot drie keer toe uw woord op deze Pinksterdag tot ons kwam. Zegen het toch voor het hart van een ieder van ons. Bewaar ons bij het van hier gaan. Breng ons morgen met de belijdeniscatechizanten en hun familie. Ook in de kerk mogen we ook zoals gemeente dan nog een keer uw woord horen. En zegen uw woord dan voor onze harten. Heere, wilt u zo ook aan het einde van de week gedenken. Vrijdag het echtpaar, het bruidspaar dat in Krabbendijke hoopt te trouwen. Wilt u zijn gezegende huwelijksdienst geven. Gedenkt u ook aan mensen voor wie in deze week ook moeilijke dingen wachten. Grafenissen die er ook nog zullen zijn, wilt u maar helpen en in alle omstandigheden van ziekte en zorg in alles nabij zijn, maar ook in vreugde. En laat het woord zijn kracht doen, ook van vandaag, door de Pinkstergeest, om Jezus wil. Amen. Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.